Psalm 68 en daarvan het tweede vers. Maar het vrome volk in uw verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste top het stijgen. En wat er verder volgt, Psalm 68, het tweede vers. We willen wat we kunnen lezen uit Gods dierbaar woord, uit de openbaring van Johannes, het zevende hoofdstuk van vers 9 tot en met 17. Doch vooraf de wet des Heer onze Gods. Toen sprak God alle deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enig gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heer uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heer uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lees Openbaringen 7, vers 9 tot 17. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God, die op de troon zit en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon, en rondom de ouderlingen en de vier dieren, en vielen voor de troon neder op hun aangezicht, en aanbaden God, zeggende: amen, de lof, de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordende, zeggende tot mij: deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn ze gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn ze voor de troon van God, en dienen hem dag en nacht, en in zijn tempel en die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enig eten. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden. En zal een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover de schriftlezing. We willen trachten het aangezicht des Heeren te zoeken in gemeenschappelijk gebed. Algenoegzaam, volzalig, goddelijk wezen, uit wien, door wien en tot wien alle dingen zijn. Heere, gij hebt het ons nog vergund in uw aanbiddelijke goedheid, dat was gemeenten nog gespaard, nog gedragen zijn geworden de afgelopen week. Heer, het had zo anders kunnen zijn. Want we zijn alle gevallen in Adam en derven alle de heerlijkheid Gods. Heer, en nu zijn we er sprekende toonbeelden van, dat gij een waarmaker zijt van uw woord en getuigenis, waarin gij het ons toeroept, nog geen lust gehad te hebben in de dood des goddelozen, maar dat gij nu daarin lust hebt, dat de goddelozen zich bekeren en leven. Heere, nu leven we nog in de genadetijd. Wij leven nog in de vindenstijd, want gij zegt het toch in uw woord. Klopt en u zal opengedaan worden. Roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal u uithelpen en gij zult mij eren. Op een andere plaats betuigt gij het. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Ach, grote ontfermer, zoudt gij het als een nood in de nood op ons hart willen binden, dat we niet kunnen sterven zoals we geboren zijn. Want eenmaal geboren is toch voor eeuwig verloren. En nu krijgen wij, Heere, nog genade tijd. Dat is nog de wel aangename tijd. Dat is nog de dag der zaligheid. Ach, grote ontfermer, zoudt gij dan onze harten eens gaande willen maken aangaande dood en eeuwigheid. Want Heer, het is zo noodzakelijk dat we bekend gemaakt worden wat er gebeurd is in het paradijs. Want daar, Heere, zijn we van godlovers, godrovers geworden. Daar zijn we verklaarde vijanden van God en van goddelijke zaken geworden. Heere, in dat licht wordt het zo'n wonder dat gij ons nog spaart en draagt in het gehengen van uw langmoedigheid en van uw taai geduld. Ach, mocht het u dan behagen, Heere, en zoudt gij deze morgen eens tussen de rijen door willen gaan met de onmisbare, onwederstandelijke werkingen van uw heilige geest, opdat onze blinde zielsogen geopend mogen worden, opdat we het krijgen te zien, Heere, dat we niet verloren gaan, maar dat we verdoemelijk liggen voor het aangezicht de Gods. En dat gij te heilig en te rein van ogen zijt om gemeenschap te kunnen hebben met de zonden en met de zondige mens. Ach, Heere, gij eist betaling We hebben zo net uw wet gelezen. En die wet eist betaling. Betaal mij wat gij schuldig zijt. En Heere, nu heeft de mens geen kwadrantpenning om te betalen. En u zegt onze confessie zo schoon. Als wij niet betalen kunnen, Heere, dan zal een ander moeten betalen. Heere, wat zou het groot zijn, als we met al onze nood mochten vluchten, tot die koning der kerk, die zijn gezegend lichaam gesteld heeft, tot een rantsoen voor velen. Ja, nu heeft hij zijn lichaam gegeven, Heere, voor dat volk, dat het leven in eigen hand niet kan houden. Een volk, Heere, dat de tollenaars beden geleerd heeft. O God, wijs mij de zondaar genadig, Heere, dat zo'n eeuwig wonder, dat er nu voor een volk, Heere, dat in de gewaarwording daar ligt buiten op de vlakte des velds, maar die nochtans, Heere, leren roepen uit diepte van ellende, roep ik met mond en hart, tot u die heil kunt zenden. Ach, Heere, aanschouw gij onze grote smart, getrouwen ontfermer. Nu is uw arm nog niet verkort, en gij zijt groot van vermogen. Gij hebt toch maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. Ach, zoudt gij ook in onze gemeente nog af en neder willen dalen met de werkingen van uw heilige geest, opdat er ook in ons midden, Heere, nog gevonden mogen worden die het leven in eigen hand niet kunnen houden, die het uit moeten roepen, wee mijner, daar ik zo gezond. Dan is zo'n eeuwig wonder, Heere, wat de dichter zingt. Hij hield gebroken van harte en verbindt ze in hun smarten, die in hun zonden en ellenden zich tot hem ter genezing wenden. Heere, wil gij dan ook deze morgen medekomen in de lezing van een predikatie. Heere, we worden deze morgen bijzonderlijk bepaald wat gij nu voor dat arme volk, Heeren, hier in zichzelf en op aarde gebracht hebt. Wat het zal wezen, Heere, als zij straks mogen staan voor de troon om het uit te roepen. Gij hebt ons gekocht met uw dierbaar bloed. Heere, wil gij deze morgen dan in de harten af en neder dalen. Ja, wil gij plaats komen te maken voor die gezegende Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft, zo de apostel het getuigd voor onze zonden. Maar nu is het grootste wonder aller wonderen, als we nu persoonlijk die borige middelaar mogen mijnen, ik de zijden en hij de mijnen. Want Heere, met minder zal het toch niet kunnen. Want gij zijt toch te heilig, te rein van ogen, dat gij gemeenschap kunt hebben met de zonde en de zondige mens. Maar nu in Christus, een verzoend God en Vader, dan geen zonde in Jacob en geen overtreding in uw volk. Dan die zwarte bruid, gewassen en gereinigd in dat bloed van de Heer Jezus Christus, voorgesteld aan u de Vader, als een reine maagd, zonder vlek en zonder rimpel. Ach, grote ontfermer, dat we dan geen rust kunnen vinden voor het hol van onze voet, alleen we mogen weten op goede gronden, geborgen te zijn voor tijd en eeuwigheid, achter dat bloed van de Heer Jezus Christus, dat toch alleen reinigt van alle zonden. Heere, gedenk degenen die niet met ons zijn samengekomen. Gij weet de redenen waarom ze thuis zijn moeten blijven. Heere, er zijn oude vandaven die de gang naar dit huis niet kunnen maken. Heere, die toch met hun gedachten hier zijn. Ja, misschien deze morgen ook nog meeluisteren aan de kerktelefoon. Ach, Heere, wil gij ze thuis ook bedienen uit uw heiligdommen. Gedenk ook de zieken in de gemeente. En dan dragen we ook in bijzonder onze ambtsbroeder op, Heere, die nog aan zijn ziekbed is gebonden. Ach, gij kent ook zijn omstandigheden. Heere, geef hem geduld, geef hem leidzaamheid om de weg te gaan, Heere, die gij met hem houdt. En mocht het in uw raad bestaan, dat deze weg gelouterd geheiligd mogen worden aan zijn hart. Want Heere, gij doet het toch niet uit lust tot plagen, gij zegt het toch in uw woord, Heere. Een zoon of dochter die gij lief hebt, die gekastijdt gij. Heere, dat het voor hem persoonlijk in de beleving vaderlijke kastijdingen mogen zijn. Ach, Heere, wil ook de middelen die aangewend worden tot herstel nog zegenen. Ja, wil hem nog genadiglijk opheffen van zijn ziekbed. En mocht het in uw raad bestaan, Heere, dat hij naar de begeerte van zijn hart, Heere, ook straks zijn arbeid weer zouden mogen vervullen, maar ook zijn ambtelijke arbeid. Heere, gedenk de zieken die misschien thuis op bed liggen. Gedenk ook die zusters in Aaren Amstel, die beide de gang niet kunnen maken naar uw huis. Heere, tot hiertoe maakt gij het ook met hen nog wonderlijk wel. Wij dragen ook op, Heere, de rouwdragende, de bedroefde, de beproefde, degene die het moeilijk hebben in dit leven. Ach, Heere, dat ze deze morgen ook eens verwaardigd mogen worden om te mogen luisteren van hemels wegen, wat nu gij nu uw volk bereid hebt. Ach, Heere, dat ze ook eens heilig jaloers gemaakt mogen worden op dat volk, Heere, dat gij getrokken hebt uit de duisternis der zonden en gebracht tot uw eeuwig en wonderbaar licht. Gedenk ook, Heere, de jeugd der gemeenten. Ach, mocht het in uw raad bestaan, Heere, zoudt gij ze deze morgen eens heilig jaloers willen maken op dat volk van God. Want, Heere, we moeten toch allemaal eenmaal openbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Heere, dat is zo groot als we in onze jeugd, Heere, den Heere mogen vrezen. Ach, de dichter heeft ervan gezongen. Wie heeft lust den Heer te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. Want dan zal God zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet, Heere. Dan komt gij de jeugd ook te leren hoe zij wandelen moeten. Ook in dit aardse tranendal. Want Heer, al wat de wereld biedt, stelt teleur. Maar als gij komt te schenken, één blijk van uw gunst, die geeft meer dan de uitgezochtste spijzen. Heere, dan is het geen saaie dienst, maar dan is het een liefdedienst. En die heeft nog nooit een van uw volk verdroten. Ach, wil gij de jeugd gedenken. Heere, wil gij ze trekken uit de macht der duisternis en brengen tot uw eeuwig en wonderbaar licht. Het zou groot zijn, Heere, als er uit de kleine gemeente van Nieuwkoop nog eens jonge mensen tot God bekeerd werden. Daar zouden sprake van uitgaan in de wereld. Uw deugden zouden door verheerlijkt worden. En zij zouden er de zoete zalige baten van mogen ondervinden. Heren, we leggen ze alle noden en behoeften voor uw heilig aangezicht. Gedenk ook uw getrouwe knechten, die deze morgen zich opgemaakt hebben om uw woord uit te dragen. Heren, wil ze helpen, wil ze ondersteunen en schragen tot deze arbeid. Gedenk degenen die in hoogheid zijn gezeten, ons geëerbiedigd vorstenhuis, regering, alle die heren in raden en staten vertegenwoordigd zijn. Ach, wil gij ze allen wijsheid schenken, met uw goddelijk licht bestraald. Gedenk ook ons deze morgen in het luisteren. Wil alle hinderlijke gedachten uit hoofd en hart wegnemen, opdat het woord zijn vrije loop mogen hebben, te midden der gemeenten. Gedenk ook ons, als wij geroepen worden om een predikatie te lezen. Heere, gij hebt ons ook menigmaal uw gunst willen betonen. Ach, zou gij ook deze morgen niet achter willen blijven. Heere, geef ons krachten daartoe. Geef ons een hart daartoe. Want het is ook zo noodzakelijk, Heere, dat we ook persoonlijk mogen verstaan wat we lezen. Heere, geef ons een goede uren. Verblijd ons door uw grote daden en uw genadiglijk verzoening. Om Jezus willen. Amen. Wij willen nog met elkaar zingen Psalm 89, vers 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijnwoord. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uit vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. En wat er verder volgt, Psalm 89, vers 7 en 8. En tijdens het zingen van deze beide versen zal er gecollecteerd worden voor de welbekende doeleinden.
Thank you.
Het woord van over onze overdenking kunt u vinden in Openbaringen 7, vers 13 tot en met 17. En een uit de ouderlingen antwoorden, zeggende tot mij: deze die bekleed zijn met lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor de troon Gods en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enig eten. Want het lam dat in het midden des troons is, zal ze weiden. En zal hun leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dit schriftgedeelte spreekt over de verloste voor de troon. Wij letten achtereenvolgens op ten eerste de verdrukking die zij ondergingen. Ten tweede het bloed dat hen reinigde. Ten derde het werk dat zij doen. En ten vierde de zaligheid die zij genieten. Zie daar het woord van onze overdenking. Het is genomen uit het laatste Bijbelboek, de Openbaring aan Johannes. Johannes de oude grijze apostel was verbannen naar het eilandje Patmos. Zijn mond moest toegesnoerd worden. Hij moest uitgeschakeld worden. Hij mocht Gods kerk niet langer dienen. Niet langer zijn tot een hand en een voet. De kerk moest benadeeld worden. Het evangelie de pas afgesneden. Gods werk moest verongelukken. En toch, wat de vijand ten kwade gedacht heeft, dat heeft God ten goede gedacht. En wellicht heeft Johannes het aanvankelijk ook niet kunnen verstaan, toen hij zijn geliefde gemeente verlaten moest en toen hij daar op dat eenzame eiland terecht kwam, werkeloos naar het scheen, op een doodspoor gekomen. En nochtans, God heeft het ten goede gedacht, want daar op dat eenzame eiland gaat God die grijze apostel opzoeken, gaat God hem tonen de dingen die haast geschieden zullen. Gaat God hen tonen de gang van de geschiedenis. Waar het op uit zal lopen, zeker. Het zal gaan door grote verdrukkingen, door grote benauwdheden, langs pijnlijke wegen, langs diepe afgronden. Maar het einde zal vrede zijn. En dat moet hij nu optekenen tot troost van Gods strijdende kerk op aarde, opdat ze in de strijd zouden worden bemoedigd, gesterkt en verkwikt. Ja, opdat ze gestreeld zouden worden door een blij vooruitzicht bij zo'n gezicht, zo'n openbaring en zo'n visioen, het welk Johannes ontvangen mocht, willen wij nu een ogenblik stilstaan. Johannes ziet de hemel geopend en dan ziet hij een grote schare mensen de hemel binnentrekken, met lange witte klederen bekleed. Dat is voor Johannes een wondervol gezicht geweest. Hij heeft het aanvankelijk niet begrepen. Wat betekent dat toch? Een onnoemelijke grote menigte trekt daar de hemelse heerlijkheid binnen. Een scharen, zo schrijft hij zelf, die niemand tellen kan. Zeker, het is een getelde scharen. Want God weet het getal. Hij kent degene die de zijne zijn. Maar nochtans, voor Johannes is het zo'n grote menigte dat hij die nauwelijks overzien kan. Johannes kan ze niet tellen. Laat het dan zo zijn dat Gods kerk op de aarde maar een klein kuddig is, vergeleken bij de grote massa die van God en zijn dienst niet weten wil. Maar nochtans, als straks die kerk thuis komt en als straks die kerk binnen is, dan zal het een schare zijn die niemand tellen kan. Dan zal het zo'n grote menigte zijn dat wij onmogelijk het getal kunnen noemen. En dat ziet nu Johannes hier in de geest. En hij aanschouwt het vol verwondering. Hij verstaat het niet. Hij ziet wel dat het mensen zijn, opgetogen van vreugde, mensen in feeststemming, en dat ze als het ware daarheen huppelen. Hij ziet ze bekleed met lange witte klederen. Hij ziet hen zwaaien met palmtakken. En dan rijzen er allerlei vragen in zijn hart. Wie zijn dat toch? En waar komen ze vandaan? En wat gaan ze nu doen? Een van de ouderlingen zal daarop een antwoord geven. Hij ziet als het ware die Johannes, die vragen in Johannes' oog. En nu stelt hij hem deze vraag. Johannes, deze die bekleed zijn met lange witte klederen, weet je ook wie zij zijn en van waar ze zijn gekomen? Ach, dat waren precies de vragen die in Johannes' hart leefden. En daarom antwoordt hij, nee, dat weet ik juist niet. Maar u weet het wel, heren, gij weet het. En dan gaat die ouderling het hem verklaren. Deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. Eigenlijk staat er in de grondtekst, deze zijn de komende uit de grote verdrukking. Het is dus een schare die steeds groter wordt. Het getal neemt steeds toe. Telkens komen er weer nieuwe bij. En u ziet Johannes hier een grote schare van feestvierende mensen, van palmdragers, met lange witte klederen bekleed, de feestzaal des hemels binnengaan. Wel nu, zegt die ouderling, weet u wie deze zijn? Weet u van waar ze gekomen zijn? Wel, ze komen uit de grote verdrukking. En dan moeten we niet alleen denken aan die benauwde tijden die nog zullen komen tegen het einde van de bedeling waarin wij leven. Want zeker, er zullen nog donkere en bange dagen voor Gods kerk aanbreken. En als die tijd niet verkort zou worden, geen vlees zou behouden worden. Maar nochtans, als er staat dat ze komen uit de grote verdrukking, dan geldt dat gans Gods kerk van alle tijden. Want heel dit aardse leven is voor Gods kerk een tijd van grote verdrukking. Zodra God het leven der genade in het hart plant, begint de tijd van de verdrukking. O, ze kunnen van alle zijden zo benauwd worden, waar ze dan last van hebben, wat hen zo drukken kan, wat die verdrukking voor hen zo vreselijk maakt. Wel, om maar iets daarvan te noemen, daar is allereerst de zonde die leeft in hun hart. Zodra God de mens bekeert, krijgt hij met zijn zonde te doen. Van nature hebben we er geen last van, dan beleiden we wel met de mond dat we zondaars zijn, maar we leven rustig voort. Maar als God in des mensen leven verschijnt, dan wordt die zonde een drukkende last. Dan gaat dat volk zuchten en schreien. Waarom? Omdat ze zulke verdorven en goddeloos hart hebben. Dan worden ze aan bekend gemaakt door de ontdekkende werking van de Heilige Geest. God legt die vuile bron bloot, die vuile bron van allerlei wanbedrijven. En dan moeten ze zeggen, ik wist niet dat er zoveel ongerechtigheid in mijn hart woonde. Want hoe oud Gods kinderen ook mogen worden, al worden ze 100 jaar. Maar wat dat betreft komen ze nooit uitgeleerd. Telkens weer opnieuw vinden ze nieuwe en nog grotere gruwelen in dat goddeloze hart. En dan vrezen ze wel eens dat ze nog eens in om zullen komen en dat ze nooit voor Gods aangezicht rechtvaardig zullen kunnen verschijnen. O, die zonden, hebt u er ook al eens om geweend? Hebben die u ook wel eens nachten wakker gehouden? Hebt ge ook uw bedsteden wel eens doornat met uw tranen? Wat zijn dat kostelijke tranen? O zeker, er is smart en droefheid, maar toch zijn het zoete tranen. Laten Gods kinderen zelf maar spreken. Het zijn de slechtste tijden niet, als de zonden nog eens gaan drukken. Als ze vanwege die verdrukking het uitweden voor Gods aangezicht. Niet waar, zo blijft het als het goed is, tot de laatste stonden van het leven. Nee, Gods kinderen worden hier geen heiligen, ook al zijn ze geheiligd in Christus. De zonden kleven hen aan, tot de laatste ademsnik toe. En zo verstaan ze de klacht van een apostel. Ik ellendig mens, wie zal mij toch verlossen uit het lichaam deze doods? Ja, dan mogen ze ook wel eens uitroepen. Ik dank God door Jezus Christus. Ja, wat al verdrukking moet Gods volk in de wereld ondervinden. Want de Heer heeft het zelf gezegd. In de wereld zult gij verdrukking vinden. En waarom dan? Wel, indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld u lief hebben. Maar opdat gij van de wereld niet zijt, daarom haat u de wereld. En daarom, zodra Gods kinderen heilig voor God willen gaan wandelen, krachtens de begeerte van hun vernieuwde hart, zodra ze de wereld een scheidbrief geven, en zodra ze gaan breken met de vorst der duisternis en de zonde de rug toekeren, krijgen ze heel de wereld tegen. Dan worden ze door de wereld gescholden. Dan worden ze dompers genoemd. Zwaarmoedige mensen. Ook zoekt de wereld hem menigmaal te verleiden. En te verlokken tot het kwaden. En zo zij door genaden standvastig mogen blijven. Dan gaat die wereld hem verachten. En nog meer verguizen. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Gewis is waar. En geliefden, weet je wat ook die verdrukking nog vergroot? Wel, het zijn de aantijgingen van de vorst der duisternis. Want denk erom, dat is mijn vijand. Hij gaat om als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou mogen kunnen verslinden. En dan weer vertoont hij zich als een engel des lichts, om zo mogelijk de uitverkorenen nog te verleiden. Wie van Gods kinderen kent de listen en de listige omleidingen van de vorst der duisternis niet? Wat al lagen legt hij Gods kinderen, hoeveel valstrikken spant hij niet voor hun voeten? Ja, wat al Gods lastelijke gedachten kan hij werpen in hun hart, zo zelfs dat Gods kinderen na zoveel betoningen van Gods liefde en genade wel eens denken, zou er wel een God zijn? Ja, ik kan hen toeroepen in bange omstandigheden. Waar is nu die God op wie gij bouwdet, aan wie gij zaak vertrouwdet? Gij hebt immers geen heil bij God, geliefden. Is het dan niet te verstaan dat hier de ouderling zegt, ze komen uit de grote verdrukking, want bij dat alles komen dan ook nog de verdrietelijkheden van dit leven. Die worden Gods kinderen ook niet bespaard. Integendeel, ik zou haast willen zeggen, ze krijgen een dubbel deel van. Want Mozes heeft gezegd, aangaande de dagen onze jaren, waarin zijn 70 jaren, of zo een zeer sterk zijn 80 jaren. Maar het uitnemendste van die is moeite en verdriet. En het wordt snellijk afgesneden. En Job getuigde, de mens van een vrouw geboren is kort van dagen en zat van onrust. Gods kinderen, die Johannes hier ziet, met lange witte klederen bekleed, ze hebben wat uitgestaan. 1000 doden zijn ze gestorven. En denk dan eens aan de zoveel smarten, nog naar het lichaam. Denk aan zoveel benauwdheden. Ja, uit die grote verdrukking komen zij. Ze zijn er uitgekomen. Ze zijn er dus niet in ondergegaan. O, daar zijn ze zo bang voor geweest. Ze hebben wel eens uitgeroepen. Hoe kom ik er nog ooit eens uit? Maar nee, ze zijn er niet in omgekomen. Ze zijn niet bezweken. In de kracht Gods werden ze bewaard. Door het geloof tot de zaligheid. O, zie daar die grote schare eens staan. En telkens ziet Johannes een nieuwe bijkomen. Het zijn de komende uit de grote verdrukking. De schare wordt steeds groter. Telkens als er een kind van God hier het moederhoofd mag neerleggen. Dan is er weer daarboven eentje bijgekomen. Dan is die schare daarboven weer groter geworden. O volk, wat een rijke troost. Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Hoort u, zij komen er niet in om, maar ze komen eruit. O, wat kunt u hier benauwd zijn, menigmaal. Wat kunt u hier bestreden zijn. En wat kunt u hier moedeloos over de wereld gaan. En toch, we zouden u willen toeroepen. Houd maar moed, u komt eruit. Er komt een eind aan uw druk, een eind aan uw kruis en een eind aan uw strijd. Nog even, en dan zult ge de volle mogen verstaan wat het zeggen wil. Het lijden deze tegenwoordige tijd is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Geen wonder dan dat die dichter zong in een oude rijm. Als ik door angst en tegenspoed ben in kleinmoed, gij mij verkwikket, ook tegen mijn vreedste vijand, uw rechterhand mij hulp beschikket. Ja, gij zult mijn kruis eindigen hier, want goede tier zijt gij gestadig. Het werk uw handen zult gij volvoeren vrij, o Heer genadig. Doch letten we nu ten tweede op het bloed dat hen reinigde, want waar zijn ze? Johannes ziet ze voor de troon. Daarom zijn ze voor de troon van God. Zo lezen we in vers 15. Ze zijn voor de troon van God. Waar is dat dan? Waar is die troon van God? Die troon van God is in den hemel. En nu moeten we dat natuurlijk niet letterlijk verstaan. Want het is waar. We hebben te doen met een alvervullend God. Met een God die is op alle plaatsen van zijn heerschappij. Maar toch, het is toch ook waar wat hij zelf gezegd heeft. De hemel is mijn troon en de aarde de voetbank van mijn heilige voeten. Hij openbaart in den hemel zijn heerlijkheid, meer dan ergens elders. En zoals nu een aartsvorst op zijn troon meer schittert en praalt dan elders, zo stralen de glanzen van des Heeren majesteit en goddelijkheid en heerlijkheid meer in den hemel uit dan ergens elders. Wel nu, Johannes ziet die troon in den hemel. Hij beschrijft die troon in hoofdstuk 4. Hij ziet om die troon de vier dieren en de ouderlingen en de engelen. Maar voor de troon ziet hij staan de gekochten door het bloed des lams. Dat is het uitnemendste voorrecht van al Gods kinderen. Zij worden in de dadelijkheid nabijheid Gods gebracht. Het is toch wel een uitnemend voorrecht als we voor de koning gesteld worden. Als we voor des konings aangezicht moeten verschijnen. Dat is de plaats der ere voor de troon. Eens waren ze op de aarde en toen telden ze niet mee. De wereld heeft hen veracht en gescholden. De wereld heeft hen bespot en gehold. Het was Sion. Niemand vroeg naar haar. Ze waren aller afschrapsel. Doch God nam hen op in zijn heerlijkheid. Ze mochten overgaan uit de strijdende kerk in de triomferende kerk. En nu, daar staan zij. Johannes aanschouwt hen voor de troon van God. O, dat uitnemende voorrecht is met niets te vergelijken. Geliefden, toen de arme Lazarus het moederhoofd mocht neerleggen, werd hij gedragen door de engelen in Abrahams schoot. En toen is hem een rijkdom ten deel gevallen, veel groter, veel heerlijker dan de rijke man ooit genoten had. Voor de troon van God, o God, geef zijn volk nog meer eer dan hij zijn engelen geeft. Want mogen de engelen staan rondom de troon, zij vormen als het ware de buitenste kring. maar Gods gunstgenoten mogen staan rechtstreeks voor de troon van God. Ze mogen daar genieten, Gods volle gunst en zijn volmaakte gemeenschap, de gemeenschap van een drieënig goddelijke majesteit. Daar worden ze rechtstreeks bestraald door het licht van Gods vriendelijk aangezicht. En voor die troon komen ze aanstonds na hun sterven. O, dat was de troost ook van den Heidelberger. Dat ik aanstonds na mijn sterven opgenomen zal worden tot Christus mijn hoofd. Aanstonds, wanneer zie je de laatste adem uitblazen, buigt God zich tot hen neer en roept hen toe. Komt in, gij gezegende mijns vaders, en beërf dat koninkrijk dat u weggelegd is voor de grondlegging der wereld. Maar waarom zijn ze nu voor de troon? Zijn ze voor de troon omdat ze zoveel geleden hebben, omdat ze zoveel benauwdheden hebben gesmaakt, omdat ze zoveel gestreden hebben tegen de zonden en tegen allerlei vijanden, omdat ze in de grote verdrukking zijn geweest? Waarom zijn ze toch voor de troon? Daarom zijn ze voor de troon, staat er in vers 15. Waarom dan? Omdat ze hun lange klederen gewassen hebben. En omdat ze die lange klederen wit gemaakt hebben in het bloed des lams. Zo lezen we in vers 14. Waarom zijn ze voor de troon? Daarom, omdat dat bloed des verbonds, dat bloed van Christus Jezus, dat bloed des lams, het bloed van het Lam Gods, dat is de enige grond waarop Gods kinderen in de heerlijkheid en in de zaligheid zullen ingaan. Geen andere naam is er onder een hemel gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Maar een andere naam is ook niet nodig. Geen andere prijs kon Gods recht voldoening geven. Maar alleen dat bloed heeft dan ook Gods toorn volkomen gestild. Dat bloed van Christus, dat reinigt niet van veel zonden, maar dat reinigt van alle zonden, ook van de allergrootste zonden. Ze hebben hun klederen wit gewassen, hoort u. Die klederen waren dus niet wit. Die klederen waren zwart. Die klederen waren vuil. Die waren besmeurd door de zonden. Gods kinderen zijn niet als kinderen Gods geboren. Gods kinderen zijn geboren als Adams kinderen, als verdoemelijke zondaren. Verdoemelijk waren ze voor God met gans de wereld door de zonden en misdaden. En het enige wat ze deden was hun zwarte klederen met de dag nog vuiler, nog zwarter, nog viezer maken. Geliefden, dat doen we van nature. Hebt u er wel eens erg in gehad? Gij hebt van nature zwarte klederen, vuile klederen, die gij dagelijks nog vuiler maakt. Maar weet u wel, dat u met die vuile klederen voor God niet kunt bestaan. Dan zullen die klederen wit gewassen moeten worden. En die klederen kunt u met uw tranen niet wit wassen. En die kunt u met uw goede bedoelingen niet schoonmaken. Die moesten wit gewassen worden in het bloed van Christus. En ziet, daarvoor komt nu God zijn volk de ogen te openen. Want ja, als God een mens bekeert, we hebben soms zulke vreemde gedachten van. Maar dan wordt het geen juichende mensen. Dan wordt het ongelukkige mensen. We hebben het in de eerste punt al gezegd. Dan gaan ze zuchten, immers als God hen de ogen opent. Wat zien ze dan? Dan zien ze de werkelijkheid. En wat zien ze dan? Dan zien ze dat ze vuile klederen hebben. Dat ze zijn zo door en door vuil. Dat ze vies worden van zichzelf. Ze leren zich kennen als melaats van hun hoofdschedel af tot hun voedsel toe. Ze komen erachter dat ze zo voor God niet kunnen bestaan. Dat ze walgelijk zijn voor Gods oog. Maar ze leren ook uit de praktijk van het leven dit verstaan. Dat ze met al wat ze hebben en met al hun tranen en met al hun goede bedoelingen en hun klederen niet rein kunnen maken. Ze leren de waarheid verstaan van Gods woord. Al wist u met salpeter en al naamt u veel zeep. Maar nochtans is uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht opgetekend. Ontdekt worden ze aan hun onreinheid, ontdekt aan hun vuilheid. Maar dan ook door Gods genade gebracht tot de fontein die geopend is tegen de zonden van het huis Davids en van de inwoners van Jeruzalem. De Heilige Geest heeft door de bekendmaking met zichzelf ook plaats gemaakt voor dat bloed des lams. Die Heilige Geest doet hun een diepe verlorenheid zien, dat er van hen niets meer terecht komt en dat ze zichzelf nooit meer kunnen reinigen. Maar hij doet hen ook verstaan dat God gezorgd heeft voor een reinigingsmiddel. O, wat wordt dan dat bloed noodzakelijk en dierbaar als het hen getoond wordt, als hun ogen daarvoor geopend worden. Gewis dan wordt het hun gebed. Och, mocht ik in die reine plassen van Jezus bloed mijn zielen wassen, want dan zal ik gans gereinigd zijn. Ziet, zo worden ze door genade in staat gesteld om de toevlucht tot dat bloed des verbonds te nemen. En wat een groot voorrecht om met dat bloed besprengd te worden. O, dan gebeurt er een wonder. Dan zien ze iets wat ze niet hadden verwacht. Want hoe vuil dat ze ook waren en hoe zwart. Maar besprengd met dat bloed blijft er van hun zwartheid niets meer over. O, toen gingen ze zich verwonderen over de onuitsprekelijke liefde Gods, dat hij zijn zoon wilde geven, opdat hij als het lam Gods zijn bloed zou storten, opdat dat bloed vuile zondaars van de zonde zou verlossen. Toen hebben ze zich verwonderd over de kracht van dat bloed, want hoe vuil ze ook waren, hoe verdorven ook, hoe meer laat zo, al was er niets meer aan te doen, maar de zwartste klederen werden gesprengd met dat bloed, wit als sneeuw. De klederen van de tollenaar, de klederen van de moorman, de klederen van de overspelige vrouw, de klederen van de vervolger der gemeenten, ze zijn alle wit gewassen in het bloed van Christus. Doch geliefden, nu moet u die klederen telkens opnieuw gewassen worden, want het is niet zo. Eén keer schoon is altijd schoon. Nee, telkens weer moeten die klederen gewassen worden, want ze worden zo licht bevlekt. Men ziet op witte kleuren alles, het minste spatje valt op. En daarom telkens weer opnieuw moeten ze gewassen worden, want de vorst der duisternis spuwt telkens weer zijn gif op dat witte gewaad. En de wereld werpt hen na met modder. En daarbij komt ook nog dat ze zichzelf dagelijks bezoedelen. Wat kunnen ze zich onrein en vies gevoelen. Doch als ze dan weer tot dat bloed de toevlucht mogen nemen door des Heeren genade, dan ervaren ze bij vernieuwing tot hun grote blijdschap dat de Heere geen zonde ziet in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël. Zeker, zolang Gods kinderen hier beneden zijn, zolang blijven ze met bevlekte klederen wandelen. Want al is het dat ze dagelijks dat bloed benodigd hebben, maar dagelijks verontreinigen ze zich weer. Denk eens, eens worden ze voor de laatste maal gewassen. Dan kunnen zij zichzelf nooit meer bezoedelen, want er is geen zonde meer. Daar zijn ze voor Gods aangezicht heilig, volmaakt en vlekkeloos. Ten derde, maar geliefde, we wilden verder gaan en in de derde plaats u bepalen bij het werk dat zij doen. Want wat doen ze daar nu voor de troon? Wel, er staat, ze dienen hem dag en nacht in zijn tempel. Geliefden, het hemelleven is niet zomaar een zalig niets doen. Dat wordt wel eens gedacht. Gaat het maar eens na bij uzelf. Wat voor gedachten hebt u toch van den hemel? Velen denken dan aan een zalig niets doen, aan een zalig luieren. Maar dat is in de hemel niet. Nee, wat is toch de hemel? Is het een zalig genieten soms? Ook niet. Nee, nee, de hemel gaat niet op in een zalig genieten. Want geliefden, dan zouden we nog vervuld zijn met onszelf. Maar wat is dan toch de hemel? En wat is het hemelleven? Het is een zalig, doch ook rusteloos dienen van God, dag en nacht. Geliefden, wij willen allemaal graag naar de hemel. We vragen het wel eens op de catechisatie. Wie willen naar de hemel toe? Dan steken ze allemaal de vinger op. Maar als nu eens dag en nacht kerk was en altijd door God dienen, zou men dan nog naar de hemel willen? O, dan zijn er, dacht ik, niet veel liefhebbers meer. En toch, het hemelleven is een God dienen, dag en nacht. En dan wordt erbij gezegd dat ze dat doen in zijn tempel. De hemel wordt hier dus des Heren tempel genoemd. Geliefden, die hemelse tempel werd afgeschaduwd door de tempel hier op de aarde. In de aardse tempel woonde de Heere in gunst en in genade onder zijn volk. In die aardse tempel dienen de priesters en de levieten hem dag en nacht. En wat hier op de aarde schaduw was, dat is daar volle werkelijkheid. Want daar zijn Gods kinderen bezig God te dienen als priesters en levieten dag en nacht in zijn tempel. Want ze zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, om te verkondigen de deugden desgenen die hen geroepen heeft uit de duisternis en die hen overgezet heeft in zijn wonderbaar licht. Zij dienen hem dag en nacht en zeker, daar moeten we ook goed op letten, dat dit natuurlijk beeldspraak is, dag en nacht. In de hemel zal geen nacht zijn, dat lezen we duidelijk, al daar zal geen nacht zijn. Maar wat betekent het dan, dag en nacht hem dienen? Wel, dat wil zeggen, hem rusteloos dienen, zonder ophouden. Daar hebben ze geen rustpauze meer nodig, waarom niet? Of dat ze daar nooit meer moe worden. Hier op aarde was zo anders. Maar daar, geliefden, wordt het volmaakte dienen van God gevonden. En dan is dat niet een slaafs dienen. Niet een dienen uit dwang. Maar een dienen uit de liefde en uit de lust. Het is de begeerte van hun hart om God te dienen. Dat vangt hier op aarde reeds aan. Onderzoekt u eens. Hoe is het met ons? Want we kunnen wel een betrekking op den hemel hebben, maar als we geen betrekking op God hebben, dan komen we in de hemel niet. Want wat doen ze in de hemel? Gods ware volk gaat God dienen in den hemel, dag en nacht. En als we daar nooit zin in gehad hebben, dan komen wij er niet. Hier op deze aarde vangt dat dienen van God reeds aan. Zodra God een mens bekeert, wat is dan de vrucht? Heilig zouden ze voor Gods aangezicht willen wandelen. En dat niet zomaar eens voor een dag of voor een uur. Om van bepaalde mensen gezien te worden. Nee, maar zonder enige bijbedoeling. Omdat God het zo waardig is. Dag en nacht, daar komt een keuze voor heel hun leven. Een keuze waar ze nooit berouw van krijgen. Een onberouwelijke bekering is de vrucht ervan. Ze willen heilig voor God wandelen. Ze willen hem dienen van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gewoeden en met alle krachten. Toe, vraag het aan elk willekeurig kind van God of het zo niet verklaard ligt in zijn hart. Of hij die keuze niet heeft uitgesproken. Of hij die begeerte niet kent. Nee, Gods kinderen gaan geen onbekend werk doen. Ze gaan geen vreemde God tegemoet, geen vreemde zaligheid werven, geen vreemde zaligmaker aanschouwen. Nee, het zal geen vreemd lied zijn dat ze daar zingen, geliefden. dan dienen, dat is hier eens begonnen. Maar ja, dat is ook waar. Hier is dat zo onvolkomen. Want van zichzelf vermogen Gods kinderen niets. Weet hoe het is. Ze kunnen niet eens één goede gedachte van God voortbrengen uit zichzelf. Probeer het maar eens. Probeer maar eens goede gedachten van God te krijgen. Volk des Heren, dat lukt u niet. Zonder mij kunt gij niets doen. U kunt van uzelf niet geloven. U kunt van uzelf niet zingen. U kunt van uzelf niets. Gods kinderen hebben zolang ze in dit leven zijn maar een klein beginsel van die ware gehoorzaamheid. En toch al zo dat ze niet naar sommige geboden slechts, maar naar al Gods geboden beginnen te leven. En wat hier begonnen wordt, wordt daar eeuwig en volmaakt voortgezet. Doch het begint hier. En daar komt het nu zozeer op aan. Want u kunt 1000 keer verlangen naar een hemel. Maar als u hier niet begonnen bent met God te dienen, als dat de begeerte van uw hart niet geworden is, dan is uw hopen op de hemel ijdel. Dan bouwt ge op een fundament dat nooit stand zal houden. O daarom, onderzoek u toch nauwkeurig of u er iets van kent. De kleinste in de genade zal het moeten beamen, dat zodra God gaat werken, het hart naar God heen gebogen wordt, en dat God aan de hoogste plaats in het leven krijgt, dan wordt dit hun smart, dat ze hem niet meer met een volkomen hart kunnen dienen. Ze zouden zo graag willen leven zoals hij het wil. Maar volk des Heren, als u daarover verdrietig bent, willen wij tot uw vertroosting erop wijzen dat het eens het volmaakte komt. De Heere kent uw hart. De Heere weet hoe het van binnen bij u verklaard ligt. Eens zult u wens verkrijgen. Dan zult ge eeuwig zingen van Gods goede dieren heen. Dan zal het eeuwig worden gejubeld. De zaligheid zij onze God die op de troon zit en het Lam. Ja, dan zult ge zingen. Zoals ge hier op aarde niet zingen kon, dan wordt het waar. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Ik zal in het midden van de goon, op hoge toon, met psalmen prijzen. Ik zal mij buigen op uw eis, naar uw paleis, het Hof der Hoven, om en om uw gunst en waarheid saam, uw grote naam, eerbiedig loven, geliefde, dat zal toch wat zijn, om in volkomen overgave God alleen te dienen, God alleen te bedoelen, zijn eer alleen te zoeken. Het zijn hier maar ogenblikken, maar straks zal het eeuwig en volmaakt gebeuren, en zelfs er zelf volkomen tussenuit te zijn, nooit meer zichzelf op het oog te hebben, nooit. Nooit meer zichzelf te bedoelen. Dat is toch wat. Daar zal ook de zonde nooit meer scheiding teweeg brengen. Daar zal geen zondige daad meer gedaan worden. Geen zondig woord meer gesproken worden. En geen zondige gedachten meer in ons opkomen. Daar zal de Heere zich ook nooit meer voor ons verbergen. Daar zullen we hem dienen. Dag en nacht. In zijn tempel. O, welke zaligheid, wacht dan toch Gods kerk. Hoe waar is wat de dichter zong van Psalm 65, het tweede vers, wat wij ook met elkander willen zingen. Psalm 65, vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Welzalig die gij hebt verkoren, die uit altaars gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja wonen in uw huis.
Thank you.
letten wij tenslotte nog op de zaligheid die zij genieten. Daarvan lezen we in de tekst. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. Bij deze woorden denken we onwillekeurig aan wat er staat van Maria. De Heilige Geest zal over u komen. En de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. En daarom dat heilige dat uit u geboren zal worden, dat zal Gods Zoon genaamd worden. Daar hebt u inderdaad de betekenis van dit woord. De Heilige Geest kwam vruchtbaarmakend over Maria. De kracht Gods maakte Maria vruchtbaar. De kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. En hier lezen we datzelfde. En die op de troon zit, God zelf, zal hen overschaduwen. Dat wil zeggen, de Heere zal met zijn deugden vruchtbaar makend hen eeuwig overschaduwen. Hij zal hen dus overschaduwen met zijn goede tierenheid, met zijn wijsheid, met zijn liefde, met zijn genade en trouw. Het wil dus zeggen dat ze omvat en dat ze vervuld zullen worden door zijn majesteit, door zijn heiligheid en door zijn wijsheid, zodat ze, en daar komt het eigenlijk op neer, overschaduwd worden door hem die op de troon zit, zodat ze verzadigd worden met zijn goddelijk beeld, zodat ze zich zullen koesteren in de glans van zijn heiligheid, zodat ze zich zullen mogen verblijden in zijn wijsheid, zodat ze vervuld worden met zijn liefde. Kortom, zodat ze hem zullen mogen kennen, gelijk zij gekend zijn. O weggescholden, onder die vleugelen Gods, onder die liefdesvleugelen van hem, die op de troon zit, kan geen leed hen treffen, geen druk hen benauwen, zal een zaligheid genoten worden, die onuitsprekelijk is. We lezen ervan in vers 16, ze zullen niet meer hongeren, ze zullen niet meer dorsten en de zon zal op hen niet vallen, nog enig eten. O, ze zullen daar geen leed meer hebben. Ze zullen daar niet meer hongeren. Overschaduwd door Gods vleugelen kunnen ze niet meer hongeren, kunnen ze niet meer dorsten. Daar is eeuwige verzadiging hun deel. Hier beneden hebben ze gehongerd naar de gerechtigheid. Hier hebben ze gedorst naar de gemeenschap Gods. Denk maar aan de dichter van Psalm 42. Het heigend het der jacht ontkomen. Schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen. Dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, hier waren tijden dat ze hebben uitgeroepen. Ach, ik wenste wel ontbonden te zijn. En met Christus te wezen. Want dat is verreweg het beste. Maar het waren maar ogenblikjes, o zeker, zalige ogenblikken, toen ze boven het stof werden uitgeven, toen ze iets van die verzadiging in Christus mochten smaken. Wie van Gods kinderen kent er niets van? Paulus werd opgetrokken tot in de derde hemel en volk des Heren, die optrekken. Zij er dan ook in mindere mate dan Paulus. Die optrekkingen zijn u toch niet geheel en al vreemd. O, als we daar iets van mogen hebben, dan worden Gods kinderen hier op aarde al dronken van liefde, dronken van geestelijke vreugde. Dan horen we hen roepen, gij maakt hier lang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort wat verzadiging van vreugde. En toch, we zeiden het reeds, het is hier maar voor een ogenblik, het is hier maar ten dele, onvolkomen, onvolmaakt. Het zijn maar uurtjes, zoals de oude zeide, van korte duurtjes. Ja, het is waar, die ogenblikken zijn zo spoedig weer voorbij. Maar volk des Heren, boven zal het niet meer ten dele zijn, maar volmaakt. En dan niet meer voor een ogenblik, maar altoos en eeuwig. De zon zal op hen niet vallen, nog enig eten. Dat wil zeggen, daar geen benauwdheid meer, geen hitte van beproeving, geen hitte van smart, van leed, van verdriet, van pijn, van benauwdheid. Daar zal de wereld hen niet meer smaden, daar zal de vorst der duisternis hen niet meer honen. Daar kan geen helle macht hen meer bespringen, daar zijn geen beschuldigers, daar zijn geen vijanden meer. Integendeel, daar genieten ze eeuwige rust, daar zitten ze onder de schaduw van Gods hand. Daar geen hitte meer, van welke zijde dan ook, daar genieten ze de schaduw van Gods tent en drinken ze uit de fontein van het levende water. Want staat er, en het land dat in het midden des troons is, zal ze wijden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. Het lam, zo wordt Christus hier genoemd, zo wordt hij ons voorgesteld in zijn middelaarsbediening. Hij die zich slachten liet, hij die de zijne kocht met zijn dierbaar bloed, hij die zijn leven voor hen gaf, hij die zijn ziel uitstortte in de dood, hij die het goede voor zijn Sion zoekt, hij die pleit bij zijn vader en zegt, Vader, ik wil dat waar ik ben, o die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, hij zal hun leidsman zijn, tot de levende fonteinen der wateren. Hij zal hen als de goede herder zachtkens leiden. Hij doet hen nederliggen in grazige weiden. Ja, hij zal hun ziel eeuwiglijk verkwikken. Hij zal hen brengen tot de fontein des levens. Hij zal hen steeds dieper inleiden in de verborgenheid van het leven. Hij zal hen brengen bij de bron van het leven. Dat is God zelf. Hij zal hen doen drinken van dat water. Dat in hen wordt een fontein, springende tot in het eeuwige leven. Hij is het die tot God zelf, die tot de bron des levens leidt. O, wat wonder toch, God zal zich in Christus volmaakt aan zijn kinderen wegschenken. Hij zal niet meer van zichzelf terughouden en zijn volle gunst betonen. Dan mag dat volk zich daar door Christus laven aan hem die de levensbron is. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Geliefden, Johannes ziet hen, die hemelse feestzaal binnengaan, de een na de ander. Het is een onafzienbare schade, een schade die niet te tellen is. En steeds meerdere komen erbij. Hij ziet ze met lange witte klederen bekleed. Hij ziet dat ze verblijd zijn, dat ze huppelen van zielenvreugd. Maar als hij goed ziet, dan ziet hij ook op hun aangezichten nog de sporen van het leed, de sporen van de verdrukking die ze hebben ondergaan. Dan ziet hij hen dan binnenkomen met de ogen nog vol tranen. Dan ziet hij nog grote tranen rollen over de wangen. Doch die tranen worden door God gedroogd. God zelf zal dat doen. O, een kind kan wel eens hete tranen schreien. En wat gebeurt er dan? Dan buigt de moeder zich liefdevol neer tot dat schreiend kind. En dan wist die moeder de tranen uit de oogjes van dat kind. Drukt het aan haar hart en troost het. Zo doet God nu ook met zijn volk. Hij zal dat moe gestreden volk, dat verdrukte volk, aan het hart drukken en zeggen, kom nu maar, het is genoeg. Ik zal uw tranen drogen. U hoeft hier nooit meer te wenen. Nee, u zult nu eeuwig met blijdschap worden gekroond. Alle tranen, van welke aard die tranen ook waren, worden door hem gedroogd. Ze hebben geweend vanwege de benauwdheden van hun lichaam. Ze hebben geweend vanwege de pijnen van allerlei kwalen. Maar daar zal niet meer geweend worden, want niemand zal meer zeggen, ik ben zo ziek, ik heb het zo benauwd. Daar zijn ze van alle kwalen voor eeuwig verlost. O geliefden, Wat een verlossing moet dat toch zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Daar zullen de tranen gedroogd, dan die geschreid worden. Die geschreid worden vanwege rouw en pijn, omdat dierbare panden werden weggerukt. Ook die tranen worden gedroogd, want daar zal geen rouw of moeite meer zijn. Daar zullen de tranen gedroogd worden, die geschreid worden over de zonden. De tranen die geschreid worden vanwege de benauwingen van de vijand. De tranen die geschreid worden vanwege het missen van Gods gemeenschap. Vanwege de verberging van Christus. O, daar geeft God zich weg. En daar buigt hij zich tot hen neer. En roept hen toe tot hun eeuwige blijdschap. Ik ben u heil alleen. Ja, waarlijk, de Allerhoogste maakt het goed. Na het zure volk des Heren geeft hij het zoet. En daarom, houd maar moed, niet al te moedeloos. Er is nog nooit eentje omgekomen. U zou de eerste zijn. Laat het dan gaan door diepe wegen. Laat het dan op bange dagen voor de deur staan. Laat er nog veel strijds gestreden moeten worden. En laat er nog veel zuchtingen gezocht moeten worden. Maar toch, het einde zal vrede zijn. God staat voor zijn werk in. De Heer bemoedig u en verkwik u. Maar anderzijds, dat we onszelf toch zouden onderzoeken. Of ook wij een plaatsje zullen krijgen in die grote schare der verlosten voor de troon Gods. Dan zullen we hier onze vuile klederen moeten hebben leren wassen. Dan zullen we als verloren zondaren voor God neervallen moeten zijn. Dan moeten we onze rechter om genade hebben gesmeekt. Dan moeten we gesprengd zijn met het bloed des lams. Met dat bloed dat reinigt van alle zonden. Alleen degenen die met dat bloed besprengd zijn, die komen voor de troon. Want van deze grote schare mensen lezen we. En ze hebben al hun klederen wit gewassen. Niet eentje was erbij die het niet had gedaan. Alle besprengd met de kracht van het bloed van Christus. Wel nu, als u daar nog vreemdeling van bent, o, sta dan toch naar om hem te mogen leren kennen. Want hem te kennen is het eeuwige leven te hebben. Want over zulke ontfermt hij zich in der eeuwigheid. Hij zal hen straks toevoegen. Kom maar in, gij gezegende mijns vaders. En beërft u maar dat koninkrijk dat u weggelegd is van voor de grondlegging der wereld. En dan zal waarheid worden wat hier staat. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Daar zal het bevestigd worden. Die na kortstondig ongeneugd. Want het is toch maar kortstondig ongeneugd. Maar die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos zal verheugen. Amen. Laat ons eindig met dankzij. Heer, hoe past het ons uw grote naam ook moediglijk te herkennen. Voor de zegeningen ons deze morgen nog geschonken. We zijn deze morgen bijzonder bepaald geworden, heren. Bij dat volk van God. Dat gij getrokken hebt uit de duisternis der zonde. En gebracht tot uw eeuwig en wonderbaar licht. Wat de toekomst voor dat volk zal zijn, heren. Want die zullen straks, heren, onbepaald in het licht van uw aanschijn staan, heren. Dat zal een eeuwig wonder wezen. Ach, dat we dan hier geen rust kunnen vinden voor het hol van onze voet. Alleen we op goede gronden mogen weten dat ook dat bloed van de Heer Jezus Christus aan de posten van ons hart gevonden wordt. Want indien dat bloed niet aan de posten des harten is, heren, ach, dan zal straks die engel des verderfs niet voorbij gaan. Maar dan zal het straks zijn, gaat weg van mij. Gij werker der ongerechtigheid, want ik heb u nooit gekend. Ach, grote ontfermer, mocht het u dan behagen, zoudt gij aan deze zijde van het graf ons willen opzoeken. met uw opzoekende liefde. Want het is toch niet degene die wil, noch degene die loopt. Maar des ontfermende Gods, maar Heer, u wilt gij in een huisje Jacobs omgebeten zijn. En u hebt gij nog nooit gezegd, gij zoekt mij te vergeefs. Heer, wil gij de naprediker zijn van dat woord. Als we nog, Heer, dit leven niet kennen, ach dat we dan deze morgen, Heer, heilig jaloers gemaakt zijn geworden op dat volk dat gij hebt lief gehad van voor de grondlegging der wereld. Heere, gedenk als we van hier gaan. Leid ons op en over de wegen. Wil ons deze avond andermaal in uw huis brengen. Gedenk ook onze ambtsbroeder, die deze avond geroepen is om een predikatie te lezen. Heere, wil hem sterken en schrapen tot deze arbeid. Heere, wil ook van deze morgen, wat u niet behagen komt, genadiglijk vergeven om Jezus willen. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt heel lang mij het levenspad bekend, waarvan indrukt vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. De lieflijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Psalm 16, zesde vers. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.